Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Joël 2. De kerkdiensten op Goede Vrijdag, 7 april. In de avonddienst om 19:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En zondag 1 april, zondag 9 april, eerste paasdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 19:30 hoopt dominee Bijl uit Papendrecht voor te gaan. Op tweede paasdag hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst hier in de kerk. Wij wijzen u erop dat zowel voor de avonddienst op Goede Vrijdag als voor de ochtenddienst op Eerste Paasdag we 10 minuten voor de gewone aanvangstijd een drietal liederen zingen. De collecte, vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor Stichting De Hoop en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 31, vers 4. Beveel mijn geest in uw handen, gij, God der waarheid, gij, o Heer, verlost het mij. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 72, de versen 1 en 3. In het schriftgedeelte uit Joël dat we vanavond lezen, zijn verschillende elementen die ook in veel psalmen terugkomen. We zingen nu van Psalm 72, dat gaat over een koning die gerechtigheid doet, die het volk leidt in gerechtigheid, op een rechtvaardige manier. En op die manier is hij ook als een milde regen, daarmee wordt hij vergeleken. Elementen die u straks ook in de schriftlezing terug zult vinden. Psalm 72, vers 1 en 3.
Thank you.
overlijdenis zullen we gaan zingen van Psalm 67, het eerste couplet. O goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67, vers 1. In verbondenheid met de kerk, op alle plaatsen en door alle tijden heen, door belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige Vader, we willen deze avond ook weer in ons gebed tot u komen, u naderbij komen met onze dank, met onze vragen. Nu we bijeen zijn gekomen in de kerk, thuis luisteren. Heer, u bent de God die ons roept, ons samenbrengt. De God die ons uw woord hebt gegeven. De Bijbel. Ook het vlees geworden woord. De Heer Jezus Christus. U bent die God die het in de wereld hebt gebracht. Opdat ook wij hier de Bijbel kunnen openen. U mogen ontmoeten in uw woord, die woorden horen en leren luisteren. En uw woorden zijn woorden met kracht. U bent de God die spreekt. en het gebeurt. En nu bidden wij van u dat u ook vanavond zo ons nabij komt. Met uw woord en met uw Heilige Geest. Dat u, Heere, het licht roept in onze harten, in ons verstand. Dat daar het licht opgaat. Dat we onze ogen mogen richten op u, de levende God. U zullen kennen. U zullen vertrouwen. U leren volgen. Zodat ons leven verandert naar uw wil. Want van onszelf gaan we niet de goede kant op. De zonde heeft ons zo in de greep, Heer. Dat we liever onszelf dienen. De wereld achterna lopen. In plaats van dat u de hoogste bent. Want u bent de God die dat ook verandert. En wij danken u daarvoor. Dat u zo de eeuwen door steeds verder gaat. En mensen u lief krijgen. En leren dienen. Dat u uw kerk bouwt. U danken we daarvoor. En wilt dat ook onder ons geven, Heer. Versterk het geloof. Verdiep de kennis van u en van uw genade. Van de Heer Jezus Christus. Heilig ons ook. Dat we naar uw wil zullen leven. Dat we daarin ook getuigen van u zijn en tot zegen. Zo bidden we om de krachtige werking van uw woord en geest. We mogen er verwachting van hebben. Omdat het toch uw woord is. En we uw gemeente mogen zijn. En u toch zelf ook gezegd hebt. Dat u zo genadig nabij wilt zijn. En dat u daar ook uw eigen naam wilt verheerlijken. Zo zijn onze ogen op u. Help ons in luisteren en spreken. Heer, neem onze aandacht ook gevangen. En we bidden dat u zo hier bent. In de gemeente, in Bruchem. Ook op andere plaatsen. Geef uw zegen in de gemeente van Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert. Uw zegen door heel ons land heen. In allerlei kerken waar uw woord open gaat. U bidden voor christen ook in andere delen van de wereld. Sterk hen en leid hen. Als het moeilijk is. Als er veel tegenstand is, dreiging. Als er geen vrijheid is om samen te komen in uw naam te belijden. Heere God, gedenk hen, ontfermt u zich over hen. Geef kracht en hulp om te volharden in het geloof. U bidden we zo dat u ons gedenkt naar uw genade. De verzoening over al onze zonden, Heere. Als we zo voor uw aangezicht komen in ons gebed. En onze gebeden voor u neerleggen. Omdat we u nodig hebben. Omdat we u willen verwachten. Dan belijden we ook dat dat niet naar onze eigen verdiensten kan. Omdat we zondaren zijn. Omdat ook aan onze beste daden toch nog het kwade kleeft. We zien ons aan in Christus, in de verzoening door zijn bloed. En zijn offer is immers zo groot. Dat er voor elk mens hoop en verwachting is. Dat er genade is te vinden. En dat u ook trouw bent daarin. Heere, zo zijn onze ogen op u. Schenk uw zegen. Laat uw naam groot zijn. In de woorden die gesproken worden. In de gedachten als we luisteren. Ons bidden en zingen. Alles voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Oude Testament in de profetieën van Joël, hoofdstuk 2, vers 18 tot 27. Maar ik lees ook nog enkele versen uit hoofdstuk 1. Ze vervolgen in de serie preken over Joël. Een aantal keren heb ik u het woord bediend. Deze kleine profeet, zoals dat dan genoemd wordt vanwege de kleine omvang van het Bijbelboek. Nog even terug te halen waar het in de eerste hoofdstukken om ging. Sprinkhanenplaag, droogte. Lees ik uit Joël 1 vers 16 tot en met 20. En daarna in hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Dus eerst lezen we in het woord van God Joël 1 vanaf vers 16. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weide van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld, zelfs de dieren van het veld, schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. Dan hoofdstuk 2, vanaf vers 18... Nadat de priesters met het volk hebben geroepen dat de Heere zijn volk genadig is, Joël 2 vanaf vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heere antwoordde en zei tegen zijn volk: zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld. Want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Dorsvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwerfsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Een grote leger dat ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is Joël 2 vers 23 en 24... Vers 23 en 24. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Het thema uit deze tekst is: verheug u in de Heer. En er zijn drie punten in de preek. Het adres van deze oproep. Ten tweede de reden achter deze oproep. En ten derde het doel in deze oproep. Dus verheug u in de Heer. Het adres van deze oproep. Aan wie is dat gericht? Ten tweede de reden achter deze oproep. De aanleiding waarom. Moet ons verheugen in de Heere. En ten derde het doel in deze oproep. We zullen eerst zingen van Psalm 107, vers 3 en 4. En dan worden uw gaven ingezameld voor de collecten. En we zingen van Psalm 107, de versen 3 en 4.
Thank you.
kunt het best lastig vinden als de boodschap van de Bijbel de ene keer totaal anders overkomt dan de andere keer. Zoals we dat zien bij de profeet Joël. De ene keer spreekt hij ernstige, donkere woorden. Roep, ach en wee mensen. Laat je jammerklacht horen. Alles gaat eraan. Het is overal treurnis. Huil maar. Terwijl de andere keer Joëls woorden heel anders klinken. Wees niet bang, land. Verheug u. Juich voor de Heer. Het komt allemaal goed. Wees blij. Best verwarrend. Wat is het nu? En wat is daarvan ook voor mij bestemd? Spreekt God een woord voor mij in die ene boodschap? Of moet ik me juist die andere boodschap aantrekken? In het eerste deel van het Bijbelboek Joël was er veel reden om te schrikken en bezorgd te zijn. Het land Juda leed onder een vreselijke sprinkhanenplaag. De ene zwerm sprinkhanen volgde op de andere. En die kleine beesten hadden alles kaal gevreten. De graanvelden waren verwoest. In de wijngaarden was niets groens meer te zien. De vruchtbomen stonden kaal en doods bij. Toen was er ook nog de droogte. Dat de aarde gescheurd is en de dieren uitgeput raakten van de dorst. En de boeren keken machteloos toe. Er was geen oogst. Geen koren, geen olie, geen voedsel, geen offers, geen vreugde. En de profeet Joël die waarschuwde voor nog erger. Die zware ramp van sprinkhanen en droogte was een teken, een waarschuwend teken voor de dag van de Heer. Een teken voor het verwoestende oordeel dat er aan zat te komen. Sla alarm, had de profeet geroepen. Er komt nog een veel sterker leger dan de sprinkhanen. En als dat komt, zal iedereen in één krimpen van angst. Ernstige woorden in hoofdstuk 1, begin van hoofdstuk 2. En Joël spoort aan om te huilen. Dat de mensen bij elkaar komen, dat ze zullen vasten en tot God roepen. En laat heel het volk zich verootmoedigen. Laat heel het volk zich klein maken voor de Heere. Bekeer u met uw hele hart en smeek om genade. Wie weet, misschien dat God ervan terugkomt. De priesters moesten het voortouw nemen. En van jong tot oud, de gewone man en de hoge heren, ze kwamen samen in het huis van God. En de priesters smeekten huilend om ontferming. Ontzie uw volk, Heere. Maak uw land niet te schande. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? En toen volgde het grote wonder. De Heere verhoort dat priesterlijke gebed. En de liefde voor zijn volk laait op. Hij spaart het. Toch niet dat ontzagwekkende eindgericht. Toch niet dit volk overgeven aan de ondergang. De Heere bewijst het genade. En daar zit de omslag van dit Bijbelboek, gemeente. Hoofdstuk 2, vers 18. De grote omslag. Nu komen de heilsbeloften. Beloften die groot zijn, prachtig, rijke beloften van zegen, van vrede, van overvloed. Dus voor dat volk dat tot inkeer is gekomen. Het volk dat zich heeft vernederd voor God. Dat bad om genade. Er is daar dus wel iets gebeurd. Het profetisch woord heeft geklonken, ernstig en scherp, en ze bogen ervoor. En met verslagen harten en lege handen kwamen ze tot God. En de Heere, hij liet zijn toorn varen. En toen klonken er andere woorden, woorden waarin je Gods goedheid hoort, waarin je zijn liefde proeft, zijn trouw kunt opmerken. Voor wie was dat? Die belofte vol van zegen en geluk. De profeet die spreekt de kinderen van Sion aan. Dus de inwoners van Jeruzalem. Of iets ruimer, het volk van zijn verbond Israël. Daar had Joël zijn profetische woorden voor gekregen. Het is onbekend wanneer dit van Joël zich precies heeft afgespeeld. Maar het is uit het Oude Testament. En het richt zich dus op het Joodse volk toen en daar. Dat was dus het adres van deze rijke heilsbelofte. Dat volk waarvan de Heere had gezegd: u bent van mij. U bent mijn volk. En met deze wending van de oordeelsprofetie naar de heilsbelofte, met deze wending zien we dat het ook voor Israël alleen via bekering kan. Ook voor de Israëlieten dreigt eerst dat oordeel over hun zonden. Ook zij zullen zich moeten verootmoedigen. Ze moeten genade nodig krijgen als de weg naar verlossing. En inmiddels, sinds de uitstorting van de Heilige Geest in onze tijd, laat de God van Israël zijn woord verkondigen onder alle volken. Maar de grondlijn van zijn boodschap, de grondlijn is nog altijd hetzelfde. In zijn woord klinkt aan de ene kant de aanklacht van de wet. Wij worden gewaarschuwd voor de komende toren. En we horen over de noodzaak van bekering. Dat we ons buigen voor God. De noodzaak dat je hem aanroept om genade en ontferming. En anderzijds ook de beloften. Van het evangelie wordt u verkondigd. En u wordt verkondigd dat het niet te vergeefs is om de Heere te zoeken. Dat hij genadig is. Dat hij geduldig is. Deze God is rijk aan goede tierenheid. Ja, God gaf zijn zoon. Hij gaf zijn zoon die gestorven is. Voor onze zonden. Die goddeloze verzoend met God, zodat wij vrede zullen vinden. En zodat we door hem en het geloof in hem kinderen van God mogen zijn. Het evangelie van Gods genade klinkt vandaag ook hier. Zoals op zoveel plaatsen, alle einden der aarde. Kom, kom tot Christus. En u wordt behouden. U zult een nieuw leven krijgen. U wordt in Sion geboren. U zult er worden bijgeteld. Erbij geteld door de God van Israël. En door Christus mag u dan mede-erfgenaam zijn van de belofte. Wat een genade. Dat ook hier dat evangelie klinkt. Het is Gods genade. Dat alles anders maakt. Hij doet grote dingen. Hij zal zijn volk niet meer verstoten. En dan hoef je ook niets meer te vrezen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, zo mag je toch zeker wel blij zijn. Dat je ervan gaat jubelen. Als God dan toch voor ons is. Als we het evangelie horen en zien dat hij ons genadig is. Dan kun je toch uitgelaten zijn. Van vreugde. De profeet die moedigt daar ook echt toe aan. Verheug u. Verheug u en wees blij. Voor wie is deze oproep bedoeld? Wie moet er zich verheugen? Wie mogen er blij zijn? Joël zegt, u, kinderen van Sion. Ja, inderdaad. Toen en daar, de inwoners van Jeruzalem, van Juda, nadat ze genade hadden gevonden op hun gebed. Het woord spreekt net zo zeker vandaag. Het spreekt tot allen die door het geloof in Christus tot God zijn gekomen. Tot allen die door Gods genade nu tot zijn volk mogen behoren. Ja, ook wij mogen ons zo door die tekst aangesproken voelen. Door de Heere gerekend onder de kinderen van Sion. Verheug u in de Heer. Ik heb eerst stilgestaan bij het adres van deze oproep. Ten tweede de reden achter deze oproep. En vers 23 noemt al direct een reden. Er staat want. Want de Heere uw God zal u geven. En wat is het dat hij zal geven? Er staat de leraar tot gerechtigheid. Maar het gaat ook wel wat breder in dit verband. Het gaat ook heel uitvoerig over regen en zo. Ja, zelfs het grootste deel van deze verzen gaat over zulke zaken. Zaken als regen en dat wat het land voortbrengt. Het gaat over de vruchten, koren, wijn, olie. En daar mogen mens en dier wel blij mee zijn. De gewone cyclus van periodes met regen komt ook weer op gang. Nadat ze geleden hebben onder die droogte. De gewone cyclus daar in Israël. De vroege regen in de herfst, zodat het zaad begint te ontkiemen. De late regen in de lente, zodat het gewas verder kan rijpen. Het komt weer. De Heere geeft regen. En daar varen mens en dier wel bij. Want de regen, we begrijpen het, die geeft vruchtbaarheid. En dan kunnen de oogsten op een zeker moment worden binnengehaald. En de oogst kan worden verwerkt. De dorsvloer en de perskuipen, die raken gevuld. En daar leeft de mens van. En daar geniet je ook van. Dat kan je zo goed doen. Koren. Wijn. Olijfolie, de drie belangrijkste landbouwproducten voor een goed leven, vaak in één adem genoemd. Koren, wijn, olie. Nou, zo'n directe verbinding dat bekering tot God leidt tot welvaart. Bekering tot God met de belofte van lekker eten en drinken. Dat je het welvarend zult hebben. Die directe lijn vinden we niet zo terug in de kerk van het Nieuwe Testament. In ieder geval niet zo nadrukkelijk. Maar in het Oude Testament is dat vaak wel een sterk verband. Dat regen, koren, wijn, dat de tastbare tekenen zijn van de gunst van God. Juist in het Oude Testament komt dat terug. In die aardse zegeningen laat de Heere God aan zijn volk zijn liefde merken. Je zou kunnen zeggen, onder het oude verbond is dat zijn liefdestaal. Groene weiden. Een goede oogst van de bomen. Een overvloed aan koren en nieuwe wijn. Dat je ervan geniet. Dat je ervan verzadigd raakt. Ja, je kunt op verschillende manieren je liefde laten blijken. Dat is ook onder de mensen. Dat noemen we een liefdestaal. De een geeft graag een cadeau. En geeft dingen. De ander doet dat door intimiteit. Of door een compliment. Je hebt verschillende liefdestalen. Nu, onder het oude verbond kun je zeggen, was dit Gods liefdetaal. Dat de regen op hen neerdaalde en dat ze volop kunnen eten en dat er geen tekorten zijn. Hij geeft het, mild, overvloedig. Ja, het was ook één volk, Israël, in één samenleving, met een eigen land. Daar waar ze deze zegeningen ontvingen. Je kunt dus wel zeggen, het is ook een liefdestaal die geschikt was voor dat oude Israël. Bij christenen uit de heidenvolken is dat eigenlijk een beetje anders. Die leven zo her en der door de landen heen. Die hebben niet samen als een aards volk één land. Ze leven niet afgezonderd op één plek bij elkaar. Zodat God in dat land, op die plek, deze zegeningen kan geven. De Heer gebruikt nu meer een andere liefdestaal. Maar toen, bij het oude Israël, was het ook die welvaart, de vrede in het land, de overvloed aan voedsel, de rijkdom. Tastbare tekenen van zijn gunst. En na zo'n periode met sprinkhaan en droogte betekende voldoende regen en mooie oogsten dat de nood van het oordeel is weggenomen. De Heere wil die nood zelfs vergoeden. Het is voorbij, maakt hij duidelijk. Het is weer goed. De woestijnweiden worden weer groen. Bomen dragen hun vrucht. Komt koren op de dorsvloer. Ja, er was groot gebrek aan geweest, blijkt uit Joël 1. Verschillende soorten van sprinkhanen hadden het opgegeten. De toevoer van wijn was helemaal opgedroogd. En de weiden waren door hitte verzengd. Maar het is weer goed. Het is weer goed, zo liet de Heere merken. Wees blij. Want hij zal regen op u doen neerdalen. Maar dan staat er in vers 23 nog iets tussen. Dit is eigenlijk een belofte die er voor ons wat opmerkelijk tussen staat. Iets wat anders is. Hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Ja, past dat wel tussen die andere beloften? Over de vertaling van het grondwoord voor leraar is onder de geleerden wat discussie. Sommigen denken dat het woord ook regen kan betekenen. Maar taalkundig is dat wel wat vergezocht. Dan probeer je het wel een beetje glad te strijken. Ik houd het op leraar tot gerechtigheid, zoals ook onze vertaling dat heeft. Het lijkt wel iets heel anders dan die belofte over regen. Maar in het Oude Testament is dat niet iets heel anders. Wordt dat niet ervaren als een totaal andere categorie? Om een voorbeeld te noemen, bij de inwijding van de tempel bidt Salomo in 1 Koningen 8, vers 36, of de Heer het gebed van het volk wil verhoren als ze daar in die tempel zullen komen en zullen roepen en bidden om genade. En dan vraagt Salomo dat de Heer hen de goede weg leert om te gaan en regen geeft op het land. In één adem. Onderwijs in de goede weg en regen op het land. En ook bij Jesaja, bij Hosea zijn dergelijke profetieën te vinden. Over de zegen van regen op het land en het leren van gerechtigheid. En dat is er ook wel echt bij nodig. Dat leren, dat onderwijs. Want om nu te kunnen blijven onder de zegen van Gods gunst, moeten ze de Heere ook trouw zijn. En moeten ze ook wel in zijn wegen blijven wandelen. Zodat hij zich niet opnieuw in toren van hen afkeert. Daarom is het belangrijk dat het volk ook leert om gerechtigheid te doen. Hoe ze God zullen dienen. Hoe ze dankbaar met hem zullen leven. En wanneer we onszelf kennen en onze zonden en gebreken, dan zullen wij toch ook wel leerling worden, leerling willen worden. Dat je behoefte krijgt aan leiding. Dat de Heere God je leidt en onderwijs geeft, wijsheid en helpt om de goede weg te gaan, de juiste keuzes te maken. Iemand die ons de weg van God zal leren. En kijk, wat een genade. De Heere belooft zijn volk zo'n leraar. En dan kunnen we bij die leraar denken aan profeten en aan priesters. Dat God die telkens ook weer zal zenden om zijn volk te onderwijzen. Om in de woorden van God mee te geven, de geboden uit te leggen. En zoals die belofte van regen en van goede oogsten betrekking hebben op de tijd, eigenlijk direct na die droogte. Dat de mensen daar toen dat zouden meemaken. Dat de natuur weer zal opbloeien. Dat de tekorten weer voorbij zullen zijn. Die belofte van regen, goede oogsten, direct na die droogte. En deze belofte staat ertussen, dat God ook direct zou zorgen voor geestelijk onderwijs. Dat er telkens profeten zijn, priesters, die in Gods naam de goede weg wijzen. Maar we trekken die lijn ook verder. Vanuit die tijd. We trekken die lijn verder door naar Jezus Christus, de Zoon van God. Hij heeft het volk onderwezen. Als geen ander. Christus die de meerdere Mozes is. Als onze hoogste profeet en leraar. Christus. Hij leert ons de gerechtigheid van God. Hij leert ons over het goede leven. Hij geeft de echte wijsheid. De ware kennis. De Heere heeft deze Jezus ook aan ons gegeven. Luister naar Christus' woorden. Ze zijn voor ons opgetekend in de Bijbel. Luister naar zijn woorden. Zie op zijn weg die hij ging. Laat u leiden door zijn geest. Ja, dan kan ik ook terugkomen op die liefdestaal. Zo is nu de liefdestaal. Van God voor u en voor mij, dat hij ons Christus heeft geschonken. Kijk eens naar het kruis. Gods liefdestaal. Hij geeft een zaligmaker. Hij geeft verzoening. Denk aan de gave van de Heilige Geest. Die is uitgestort. En in de gemeente woont en werkt. Vertrouw op zijn nabijheid. Hij heeft toch gezegd, ik ben met u, alle dagen van uw leven. Het is Gods liefdestaal voor de kerk onder het nieuwe verbond. En als je dat zo vergelijkt en omzet, worden wij echt niet minder gezegend met leven, met overvloed. Wat zijn we gezegend met de volkomen verzoening door Jezus bloed. Wat zijn we gezegend met alle gaven van de geest die hij geeft in de gemeente. Gezegend met Gods nabijheid en Gods kracht op de levensweg. Nou verheug u. Wees blij, zo spoort de tekst ons aan. En het is gericht op het volk van God, de kinderen van Sion. Ja, in onze kerntekst. Maar dat was niet de eerste aansporing in dit Bijbelgedeelte. U hebt het misschien wel gemerkt dat dat een paar keer herhaalt. In vers 21 werd het land aangesproken. In vers 22 de dieren van het veld. Het land, Juda, Israël. Dat is de grond waarop van alles kan groeien. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij. En ook de dieren die in het wild hun voedsel zoeken. Hebben geleden onder de droogte, de sprinkhanenplaag. Maar nu hoeven ze niet meer bang te zijn. Ook het land heeft er wel zwaar onder geleden. En Joël heeft dat beschreven, hoe de oogst verloren is gegaan en de aarde was verschrompeld en de weiden waren uitgedroogd en zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, hebben we gelezen, Joël 1 vers 20. Zat de dieren in het veld. Ja, door de zonde van de mens. Door onze ontrouw. Onze onbekeerlijkheid. Raakte de hele schepping in verval. De aarde is vervloekt. Vanwege de ongehoorzaamheid van de mens. En de dieren, ze lijden mee. En alles kreunt en zucht in de schepping. Nee, dat is niet pas begonnen bij onze milieuvervuilende industrie. Dat is niet pas begonnen toen wij kolencentrales gingen bouwen. Niet pas bij een te hoge uitstoot van stikstof of zo. De problemen zijn al veel ouder. Door onze zonde is het schepsel onderworpen aan het verderf, staat er in de Bijbel. En dat is dan inderdaad ook wel te merken op deze aarde. Steeds grotere gebieden zijn te droog, veranderen in woestijn. Andere gebieden worden juist te nat en keer op keer komen de problemen met overstromingen. We horen dat diersoorten uitsterven. Wat zegt de apostel in Romeinen 8? De schepping in nood verlangt en rijkhalsend naar dat Gods kinderen openbaar worden. De schepping in nood verlangt er naar dat Gods kinderen openbaar worden. Want als God in zijn kinderen zijn beeld herstelt, als mensen weer worden herschapen naar het beeld van God. Worden vernieuwd. Als God bekering geeft. Als God mensen maakt tot een heilig volk. Dan zal ook de schepping daarin worden gezegend. Dan zal ook de schepping uiteindelijk worden verlost. Dan komt de verlossing nabij. En eens is ook die schepping weer nieuw. Herstel van het leven. Ja. Als je de alarmerende berichten moet geloven, hoe het eigenlijk verkeerd gaat met de natuur, hoe het verkeerd gaat met het milieu, met het klimaat. Nou, dan kun je wel eens denken, waar gaat dat heen? Wat voor rampen komen er op ons af? En hoe zouden wij mensen dat nou ooit kunnen voorkomen? U weet wel van de discussies en de plannen. De maatregelen. Maar je kunt er ook wel moedeloos van worden. Of misschien wel angstig. Nou, met onze acties en onze maatregelen gaan we uiteindelijk de aarde niet redden. Wij kennen een andere hoop. En die geeft ons goede moed, namelijk dat de dag komt dat de Almachtige God ingrijpt. En dat Hij zijn schepping opnieuw geboren laat worden. En dat is een radicale, dat zal een ontzagwekkende vernieuwing zijn van de aarde. De Schepper. Hij is bij machten. En Hij zal het doen. Om alles nieuw te maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En in dat geloof nemen wij ook deze woorden van Joël op. Ook al zijn de zorgen over het milieu, over natuur ernstig en reëel. Ook al geeft ook het overheidsbeleid misschien allerlei fricties en zorgen. Nochtans, ook in deze tijd mogen wij naar dit woord luisteren. Wees niet bevreesd, land. Wees niet bang, aarde. Wees niet bang, landbouwgrond, maar verheug u, wees blij. Heel de aarde is van God en Hij komt. Hij komt en Hij geeft leven en Hij geeft overvloed en Hij maakt het nieuw tot zijn eer. Dat betekent niet dat wij er onverschillig over mogen zijn. Die conclusie moet u nu niet trekken. Betekent niet dat wij als mens geen taak hebben in het beheer van de aarde. Want als we nu de Bijbelse lijn volgen, als het schepsel zuchtend verlangt naar de verlossing, uitziet naar de openbaring van de kinderen van God, dan moeten wij daar niet tegen in gaan werken. Dan moeten wij die schepping niet nog verder het verderf indrukken. Dan zullen we liever als christen willen meewerken. De richting op die God wijst, hoopvol. Al kunnen het zelf niet volmaken, maar hoopvol. Wel de goede kant opgaan. Wij kregen toch een leraar tot gerechtigheid. Een leraar die ons gerechtigheid leert doen. Dat is Christus. En Hij door woord en geest wil ons leren wat gerechtigheid is. Dat betekent dat we toch ook zullen ingaan tegen alle onrecht onder de mensen. Dat we daar niet aan meewerken, maar de mensen helpen. En dat wil ook zeggen dat we ingaan tegen het misbruik van de schepping. Maar graag willen meewerken aan herstel, aan het goede voor Gods aarde. Om reden dat God weer regen gaf, dat de dorsvloeren vol koren zouden zijn, dat perskuipen over zullen stromen van wijn en olie, en God bovendien de leraar tot gerechtigheid gaf, daarom, kinderen van Sion, wees blij. Wees blij, verheug u. De Heer, uw God, bewijst u zijn genade. Kijk eens welke zegen Hij komt geven overvloedig. Hoeveel liefde daarin zit. Hij zegent u met het leven, met het goede. Verheug u in de Heer. We hebben het adres gezien, de reden, tot slot het doel in deze oproep. Eerder waren dus het land en de dieren aangesproken. In vers 23, de kinderen van Sion. En dan gaat de formulering net iets verder. Verheug u in de Heere uw God. Stond niet bij het land, bij de dier, maar nu wel. De Heer, als de inhoud van de blijdschap. Als de richting van de blijdschap. Het is een vreugde in een ander. Het is een vreugde in een persoonlijke verhouding tot God. Het is de Heere als persoon die me blij maakt dat ik Hem ken. Dat ik zijn liefde ontvang. Dat ik zie welke grote dingen Hij doet. Kent u die vreugde? Kent u Hem als uw hoogste geluk? Het Het is de Heer die u heeft geroepen. Zoals hij Abraham riep. Zoals hij met Israël zijn verbond heeft opgericht. Hij is het die ooit sprak, ik ben de Heer, uw God. Ja, wanneer je hart voor hem opengaat, dan wordt het zo anders. Die nieuwe geboorte, de gebed en bekering, en je hart gaat voor hem open. Dan vind je in de Heere je hoogst geluk en je ziet zijn liefde en je ontvangt zijn genade. En dat brengt een vreugde, een hemelse vreugde in je ziel. Kent u het ook? Omdat je hart voor hem open ging en je genade mocht krijgen. Wat is dat een vreugde? Het begin van de zaligheid. Ja, Joël vertelt in vers 26 en 27 wat er allemaal gaat gebeuren. Je geniet van Gods zegeningen. Hij verzadigt je ziel. En u zult de naam van de Heer, uw God, prijzen. Dat gaat er gebeuren. U zult weten dat hij te midden van zijn volk Israël is. Hij is de getrouwe. Hij houdt vast aan zijn belofte. Hij maakt het waar. En hij maakt ook dat volk Israël niet beschaamd. Ja, zo zien we welk doel hij voor ogen heeft. Namelijk dat we zijn naam belijden, dat we hem zullen kennen, dat we hem zullen loven en prijzen, dat we zullen jubelen en juichen om dat wat God heeft gedaan. Ja, het is een profeet die dat zo voor zich ziet en verkondigt. Dat is een belofte. Maar moeten we daar niet al mee beginnen, gemeente? Toen de profeet dat volk aanspoorde zich te verheugen, ja, toen moest de meeste regen waarschijnlijk toch wel komen. Misschien was er al wat begonnen. Maar het zou best ook nog wel wat tijd hebben gekost. Dat alles zo in het land weer ging groeien. En dat die oogst zal worden binnengehaald. En dat ze ervan zouden kunnen eten. Maar het komt eraan. En de profeet die mag het aankondigen. Die zegt het toe. En op grond van die belofte zegt hij, verheug u en wees blij. Ja, dan moet je het wel geloven. Anders beleef je er geen vreugde aan. Moet je het wel geloven, het vraagt vertrouwen in de belofte van God. Wanneer je dat doet, wanneer je het gelovig verwacht, dan kun je er op voorhand alleen verheugen. Verblijdt u in de hoop, zo zegt Gods woord tegen elke christen. Verblijdt u in de hoop. Want de Heer heeft ons het leven beloofd en overvloed. Zoals Johannes 10 bijvoorbeeld over de goede herder. Waar Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Of denk aan die gelijkenis van de vader met twee zonen. Toen de verloren zoon terugkeerde naar zijn vader. Hoe werd hij toen ontvangen? Nou, het gemeste kalf werd geslacht en de wijn kwam op tafel in het vaderhuis. Hij vond liefde, blijdschap, overvloed. Geloof, gemeente, geloof, de belofte van God, dat is tot zijn eer. Dat we die geloven. Daarmee verheerlijken we hem. Dat we de Heere geloofwaardig achten. Dat we ons verheugen, omdat hij genadig is. En daarmee maken we de Heere groot. Daarmee bereikt u het grote doel. U zult weten dat ik te midden van Israël ben. Dat ik de Heere uw God ben. En niemand anders. Het is het hart van Gods verbond. Deze belofte. De belofte dat hij te midden van zijn volk zal wonen. Dat hij daar is en wil blijven. Dat hij genadig is. En dat hij met liefde hen nabij zal zijn. Ja, diezelfde belofte die klinkt aan het einde van de Bijbel ook weer. In Openbaring 21. Waar God alles nieuw zal maken. En zie, De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. Dat is het grote vooruitzicht. U allen die de Heere lief hebt. U allen die Christus aanhangt. Verblijd u in de hoop. Verheug u in de Heer, uw God. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 85. De versen 1 en 4. Geeft uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 1 en 4.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Groot en almachtige God, de hoogste majesteit, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, breng u de lof en de dank voor de woorden van de schrift, profetisch woord, zijn licht, ook vandaag de dag in deze wereld. Heren, we danken u dat u zich hebt geopenbaard als de God die van genade weet. Ook wanneer we van u zijn afgedwaald, het oordeel hebben verdiend, dat wie u aanroept, uw gunst oneindig groot zal vinden. En Heere, dat u dan ook zo mild bent om rijke zegeningen te geven. U hebt ons zulke grote beloften geschonken voor het leven hier en nu, persoonlijk, samen als gemeente, maar ook voor de heerlijke toekomst, wanneer u alles nieuw maakt en uw tent, uw woning bij de mensen is. En wij danken u, Heere, voor die woorden. Geef dat we zo leven vanuit die hoop, dat ons voor u buigen, dat we Christus aanhangen als onze zaligmaker, maar ook ons laten leiden door zijn onderwijs. En Heere, dat u ons gerechtigheid leert. U danken voor uw woorden. En we bidden, leer ons ermee te leven, daarna te handelen. U bidden we ook voor deze aarde waarop we leven, waar we ons voedsel van hebben, waar we op kunnen wonen. En ook de schepping zucht en is in barensnood. En Heere, leidt ook onder het kwaad van de mens. Wij bidden om uw ontferming, om genade daarin. We kunnen mensen zo heel direct hebben te lijden onder dingen die uit balans zijn in de natuur, door het geweld van water, door droogte en honger. U bidden we, Heere, geef dat ze hulp ontvangen, dat u zelf naar hen uit omzien. U bidden dat u ook wijsheid geeft en inzicht in alle moeilijke vraagstukken rondom het klimaat en de natuur en de landbouw. Dat we daarin, Heere, verantwoord ook met uw schepping omgaan, in dankbaarheid mogen ontvangen wat u geeft. En, Heere, de goede weg daarin vinden. Geef hen die daarin deskundig zijn en ook overheden, maar ook die daarin werkzaam zijn, uw hulp en wijsheid. Heer, we danken u dat we mogen leven in de hoop en de verwachting en de zekerheid van uw belofte dat u zelf ook alles nieuw zult maken. Blijf bij ons in deze week. Help een ieder in het dagelijks leven, bij gezondheid en ziekte, bij voor- en tegenspoed, bij rust en in activiteit. Heer, wilt u daarin ons bijstaan, kracht geven, maar ook uw zegen en dat we tot zegen mogen zijn. Wanneer we in deze tijd ook het lijden van Christus gedenken, zijn werk in kruis en opstanding, sterk ons daarin. Geef, Heere, dat we dat ook als gemeente samen zo kunnen gedenken, dat we uw naam daarin zullen eren. Hoor ze ons gebed, aanvaard onze dank voor de woorden die u geeft, voor de vreugde van uw genade, en blijf bij ons, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, ook juichen. Psalm 145, vers 3. vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.